In deze aflevering is aan het woord Dr. Ivo Sijpens over therapeutische koolhydraatbeperking bij het behandelen van leefstijlziektes. Dit keer heb ik iemand te gast die al eerder in de podcast is geweest. In aflevering 13, al ruim 3 jaar geleden, was hij ook te gast. En sprak hij over het belang van koolhydraatbeperking voor een optimale gezondheid. Hij is internist-nefroloog bij Haaglanden Medisch Centrum. En zijn focus ligt op chronische metabole ziekten, zoals hoge bloeddruk, diabetes, nierziektes en hartgezondheid. En daarnaast is hij uitgegroeid tot de leefstijlarts van Nederland. Dr. Ivo Sijpens, welkom terug, Ivo.
Nou, dat is te veel eer. Inderdaad heb ik wel leefstijl ontdekt als effectieve behandeling. De laatste 7 jaar mee bezig. En ja, dan zit daar ook veel ontwikkeling in als je er terugkijkt. En dat deel ik vandaag graag met het gehoor.
De vorige keer hebben we gesproken over het belang van koolhydraatbeperking voor optimale gezondheid, hè? Zo noemden we dat. En die aflevering is inmiddels al zo'n 7700 keer beluisterd, dus de interesse is enorm. En de reden dat ik je nu weer uitgenodigd heb, is nou, in ieder geval sowieso leuk om weer even bij te praten en te kijken wat er allemaal is gebeurd in die 3 jaar. Maar je hebt pas een webinar gegeven bij Leefstijl als Medicijn, waar je ook medisch adviseur bent, als ik het goed zeg.
Klopt.
En dat ging over therapeutische koolhydraatrestrictie bij insulineresistentie, prediabetes, diabetes type 2. En dat was dus een zeer goed bekeken webinar. Dus ik neem aan dat er ook heel veel interesse is in dit onderwerp en dat dat alleen maar groeit. Maar ondanks al die kennis die we al hebben en alle leefstijlprogramma's en initiatieven die er zijn opgekomen in de afgelopen jaren, lijkt er nog weinig verbetering in dit gebied en komen er alleen maar diabetici bij, helaas. Dus ja, ik wil met jou eens kijken naar een aantal vragen die ik daarover had bedacht. Zal ik maar gewoon met de eerste gelijk
Ja,
beginnen?
hoor.
Ja? Nou, zoals ik al zei, het aantal patiënten met diabetes type 2 dat stijgt nog steeds. Volgens mij met zo'n 1000 nieuwe gevallen per week. Klopt dat getal? Want dat vind ik echt enorm.
Nou, dat is wel wat ik observeer. Hè. Dus, dat is het voordeel dat je terug kan kijken. Ruim 30 jaar echt klinische praktijk. En dan is het een gigantische toename, ook dus ondanks alle verworvenheden en inzichten. En ondanks alle medicatie neemt het toe en vooral ook op steeds jongere leeftijd, hè,
Ja.
waardoor de mensen er ook veel meer last van hebben. En als je me vraagt van waarom is dat nou zo, dan is dat, ja, slaat de spijker op de kop, want het is eigenlijk een gemiste kans in de preventie. Hè, want je
Ja.
hebt diabetes heel lang aankomen, of je kan het aanzien komen als je maar een metabole bril opzet. En als je de interventie, en vooral de leefstijlinterventie, veel verder naar voren haalt, ja, dan kan je heel makkelijk de diabetes voorkomen. En nu wordt er gewacht totdat glucoses hoog zijn. En dan, ja, dan is het al veel moeilijker om het om te draaien. Dus daar ligt eigenlijk de kern van de toename, een gemiste kans in preventie.
Ja, want wat is over het algemeen, hè, voor de mensen die nog even geen goed beeld hebben van wat is insulineresistentie, wat is diabetes? Wat is de oorzaak van het ontstaan van diabetes?
Ja, en daarom frame ik het graag als metabole dysfunctie,
Ja.
metabole ontregeling. Hoe het lichaam omgaat met vooral voeding, hoe dat ingezet wordt in bouwstof en energie. En ja, door een heel palet aan oorzaken ontstaat veel eerder in het leven insulineresistentie, met als hoofdoorzaak vooral een hoge insulinespiegel zelf. Vooral als gevolg van de bewerkte voeding met snel opneembare koolhydraten en toename van een aantal eetmomenten per dag. 6 tot 10 keer per dag met elke keer een boost in je insuline. Nou, dat stapelt en stapelt maar totdat ook je nuchtere insuline hoog is. Ja, en daar gaat het lichaam tegen wapenen en dat heet insulineresistentie. En vooral is er een vicieuze cirkel met chronische ontsteking. Vooral als er overgewicht is, leververvetting is, darm niet helemaal gezond is, andere ziektes bijkomen. Dat is een soort versterker. Ja, en chronische stress, wat ook alom vertegenwoordigd is in het leven, dat is ook een bijdrage aan die insulineresistentie. En nou, dus ja, die elke dag de al die prikkels die eigenlijk de verkeerde kant op gaan, dat maakt dat je uiteindelijk ook hogere bloedsuikers krijgt als de alvleesklier het niet meer goed aan kan. Of die resistentie zo hoog is dat ook bloedsuikers hoog blijven. En dat verschilt per persoon. Dat heeft ook met de aanleg te maken. De een die heeft een alvleesklier met heel veel reserve. Dus dan wordt er heel veel insuline gemaakt om die bloedsuiker goed te houden. Maar dat betekent wel dat alle energie in de opslag blijft. En bij andere mensen die hebben een alvleesklier die wat minder goed functioneert. En die hebben veel eerder al diabetes zonder dat ze overgewicht hebben. Dus dat vind ik ook een kernpunt van het metabole denken. Dat we het niet te veel alleen maar op moeten hangen als obesitas, als poortziekte. Maar dat we veel beter metabool kunnen kijken. Want heel veel mensen hebben toch een gewoon gewicht, maar toch al een metabole ontregeling. En dat zie je dus niet aan het gewicht. Ja, dan moet je op een andere manier met een metabole screening naar kijken.
Ja, want wat kan in de medische wereld of in de therapeutische wereld gedaan worden om die toename af te laten nemen? Ik bedoel, welke screenings zouden er preventief
Ja,
gedaan
dus
kunnen
dat ook
worden?
het zo noemen, een metabole screening, omdat je weet dat heel veel mensen risico hebben op diabetes. En kijk dan, als zorgverlener heb je altijd anamnese, lichamelijk onderzoek, laboratorium, aanvullend onderzoek. En het is de manier waarop je het gesprek voert met de patiënt. Dat is al essentieel van een ander type vragen dan wat ik vroeger stelde. Dus van nou, gewoon, hoe gaat het? Hoe is de mentale gezondheid met vermoeidheid? Vaak is dat al suboptimaal. Wat is het beloop in het gewicht? Hoe zwaar is iemand als je 18 jaar bent? En vaak met periodes van, ja, bij vrouwen zwangerschap, overgang, gaat het gewicht omhoog. Bij mannen hard werken, weinig sporten, stress, gaat het gewicht omhoog. En ja, dan zie je dat al aankomen. Hè? Vraag naar de buikomvang, de kledingmaat die toeneemt. En het gaat allemaal zo geleidelijk. Als je mensen terug laat kijken, dan zien ze het ook dat er een overmatige toename is van, ja, en helaas is dat meer vetmassa, het vetpercentage wat omhoog gaat, dan dat de spiermassa omhoog gaat. En in het bij het lichamelijk onderzoek heel simpel naar de bloeddruk kijken. De normale bloeddruk is 110, 70, 120, 80 als je ouder bent. Maar 130, 140 een bovendruk, dat kan al een teken zijn dat er een metabole ontregeling is. Nou, dingen die je kan zien, steelvratjes, lipomen, het zijn ook allemaal uitingen van overgewicht. Dus acne, overbeharing bij vrouwen, borstvorming bij mannen. Wat je in het straatbeeld ziet, dat kan je dus aan de persoon al zien. En dan heb je het bloedonderzoek. En ik pleit er enorm voor om vooral het nuchter insuline als een gewone routineparameter mee te nemen. Want dat is de waarde die het eerste omhoog gaat, vaak op kinderleeftijd al. Nou, en als tweede gaat de gemiddelde bloedsuiker, de ANC, die kan wat omhoog lopen. Normaal is 35 en vaak wordt er pas alarm geslagen als het boven de 50 is. Terwijl het eigenlijk boven de 40 al een teken is van metabole dysfunctie. Je kan naar het vetspectrum kijken en het LDL zegt niet zoveel over de metabole functie. Maar het hoge triglyceride, laag HDL, dat kan ook flink opkomen. Kijk naar de leverwaarde, dus de ALAT en de gamma-GT. Kijk naar de vitamine D-spiegel. Dat zijn allemaal uitingen van die metabole dysfunctie. En als er bij beeldvorming een echo gedaan is, dan kan je leververvetting of verkalkingen, wat je soms ook ziet op een calciumscore, dat zijn allemaal uitingen van die metabole dysfunctie die al vroeg in het leven aan bod zijn. Dus voordat die volle diabetes als topje van de ijsberg, als laat fenomeen er is. Dus kansen genoeg om te zeggen, dit is metabole dysfunctie. En u bent op weg naar een heel scala van aandoeningen. Niet alleen overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes, maar ook hart- en vaatziekten. Ook op latere leeftijd kanker wat gerelateerd is. 13 vormen. En nog later in het leven dingen als dementie. Dus als je dat wil voorkomen, kan je maar beter vroeg beginnen. En hoe eerder je erbij bent, hoe makkelijker je dus met leefstijl ja, de boel weer recht kan breien.
Ja, en die kennis die is er gewoon. Jij hebt hem opgepikt. Er zijn genoeg mensen in de wereld die hiermee bezig zijn. Waarom duurt het nou zo lang voordat dit gemeen goed kan worden?
Nou,
Dus
toch omdat er niet een goede interventie tot nu toe was. Dus echt de brug naar die therapeutische koolhydraat. Je zei restrictie, maar het is beperking,
beperking.
TKB. Restrictie klinkt alweer van dit is niet goed. Dus
Ja.
de kracht van die interventie is dat je veel effectiever en ook duurzamer iemand weer op de rit kan krijgen. En daarmee ook diabetes en al die andere ziektes kan voorkomen. En vaak is die leefstijlbehandeling een beetje half werk. En we weten dat dat energiemodel eigenlijk te beperkt is. Want de interventie, eet maar wat minder en beweeg maar wat meer. Wat nog steeds vaak gezegd wordt als leefstijlbehandeling. Ja, dat werkt niet. Ja, omdat het metabolisme naar beneden gaat. Je krijgt honger. Dat is niet goed vol te houden. Dus ja, dan moeten we daar ook mee stoppen om op die manier de leefstijl aan de man te brengen. Nou, en als het dan niet lukt, dan wordt vaak de patiënt de schuld gegeven van nou, de patiënt is niet gemotiveerd. Dus dat vind ik nogal kwalijk.
Ja.
En ja, dan is de zorgverlener al snel het vertrouwen kwijt als je op de verkeerde manier de leefstijlinterventie aanvliegt. En ook met koolhydraatbeperking, hè, want dat is die ontwikkeling waar je naar vroeg. Hè, dat is eigenlijk dezelfde valkuil van nou, eet maar wat minder koolhydraten en dan komt het wel goed. Nou, dat heb ik geleerd dat dat veel te simpel is. En
Ja.
dus dat is ook een ja, bijna een loze advies als dat niet goed begeleid wordt en omkleed wordt en uitgelegd wordt. Nou, en dat is nu, de tijd is nu rijp om therapeutische koolhydraatbeperking als een leefstijlbehandeling in te zetten. En de nadeel van deze term is dat toch weer iets te veel die focus legt op die koolhydraatbeperking. Terwijl het ook in mijn praktijk veel meer de omdraaiing is van wat is nodig om gezond weer te worden of te blijven. Ja, en dat is ja, de volwaardige voeding die centraal mag staan. Een volwaardige voeding betekent een voeding rijk aan micronutriënten, de juiste aminozuren, vetzuren, de omega-3, de juiste mineralen, de juiste vitamines die daarin zitten. Ja, en met een volwaardige voeding waar we mens mee zijn geworden vanuit de evolutie, dus ik noem het daarom ook het oude normaal, ja, heb je meer verzadiging, hoef je maar 2 keer per dag te eten, heb je meer energie om te bewegen. Ja, en dan kom je al een heel eind als je teruggaat naar af. En
Ja.
nou, dan de andere leefstijlparameters, pijlers meenemen, optimalisatie van slaap, ontspanning, beweging, zonlicht. Ja, er zijn enorm veel ja, biohacks, maar in feite zijn het ja, mooie dingen van het leven die op te pakken zijn en
Ja.
die bijdragen om weer gezonder te worden. En dat zit allemaal in dat begrip therapeutische koolhydraatbeperking.
Ja. Ja, dat vind ik wel heel mooi dat je het op die manier zegt. Want het wordt vaak gezien als iets heel extreems. Ik noem dat ketogene metabooltherapie, maar je kan het ook therapeutische koolhydraatbeperking noemen. Maar het omvat veel meer dan alleen maar koolhydraatbeperking of in ketose raken. Dat is bij jullie nog misschien nog niet eens, of in dit geval nog niet eens het doel. En ik denk dat dat ook vaak afschrikt voor medici of voor diëtisten die denken, ja, keto, dat is iets een hype of iets engs of iets wat uit het verband getrokken is. Maar in dit geval, jij benoemt het anders, je benadert het anders. Het is bijna hetzelfde, alleen het wordt
Ja.
meer, ja,
Dus
misschien
het
goed.
heeft inderdaad, er valt heel onder. Hè? Kijk, die therapeutische koolhydraatbeperking is doorontwikkelde richtlijn van de Society of Metabolic Health Physicians. Nou, daar zijn wij allebei lid van. Nou, dat ook al 2 jaar geleden ja, goed onderbouwd heeft dat het licht gezien. Dus dat geeft draagvlak en je maakt dan een onderscheid in matig en sterk. En matig is officieel tussen 50 en 100, 130 gram koolhydraten. Dat is al ja, minder dan de 200 tot 300 die normaal in het dieet zit. En de sterke koolhydraatbeperking die zit onder de 50. Als je tussen de 20 en de 40 zit, ja, het is niet realistisch om naar nul te gaan. Dat hoeft ook helemaal niet. 10% van de koolhydraten is eigenlijk, dat geeft de beste duurzaamheid, hè, dat er toch af en toe wat ruimte is. Het is ook helemaal niet dogmatisch alles weglaten. Maar als je onder die 50 gram komt, dan is de kans dat je in die voedingsketose komt, omdat insuline naar beneden komt, dus dat je in vetverbranding komt, ja, dat is wel een bijdrage aan het succes en aan het effect. De Virta Health studie, die is nu net, heeft 5 jaar data laten zien. Dus patiënten met diabetes, 8 jaar diabetes, slecht geregeld, flink overgewicht, die zijn op deze manier behandeld. En daar zijn die ketonen meegemeten. Ja, en de groep die in voedingsketose komt en blijft, die hebben de grootste kans om na 5 jaar nog steeds in remissie te zijn. Dus het heeft zeker een meerwaarde om in die ketose te komen, maar het is eigenlijk een uiting van het feit dat die insuline naar beneden komt. Ja, en dat wil ik graag even delen, want in het begin dacht ik koolhydraat naar beneden, insuline naar beneden en het gewicht gaat af. Nou, zo simpel is het helaas niet. Zelfs met de nieuwe medicijnen, hè, want ik werk als arts met ja, de ziekste van de ziekste, de meest ongezonde mensen. Ja, dan ben ik al blij dat we met nieuwe medicijnen een boost kunnen geven. Maar met die nieuwe medicijnen alleen lukt het zeker niet. Daar heb je ook diezelfde leefstijlinterventie voor nodig. Nou, en dan heb je nog heel veel geduld nodig, zodat het vetpercentage naar beneden komt. En pas dan, na maanden, jaren pas, is die insuline naar beneden, zodat mensen weer metabool flexibel zijn en weer in die vetverbranding zijn. En dat maakt dat het zo hardnekkig is als je te lang wacht. En
Ik wil jou zeggen jaren, want ik merk vaak dat mensen beginnen en heel ongeduldig zijn. En als ze binnen 8 weken niks van verbetering hebben gemerkt, dat ze eigenlijk alweer opgeven of sneller soms. Maar ik wil jou zeggen jaren. Want
ja,
het
je
is.
moet echt aan verwachtingsmanagement doen. Er zijn mensen die het allemaal goed doen. En dan zie je nog die nuchtere insuline, maar met heel veel moeite naar beneden komen. Dus ik heb dus nu bijvoorbeeld heel veel prototypes. Bijvoorbeeld de mannen van middelbare leeftijd met veel stress, die geleidelijk aan in die obesitas beland zijn gekomen. Vaak ook al met één been of helemaal in de diabetes staan en daar ja, metformine gaan krijgen. En die echt gemotiveerd zijn, hè, op middelbare leeftijd, die het licht gezien hebben om alles weer goed te doen. En dan zie ik dat je echt daar een kluif aan hebt om het weer beter te krijgen. Dus aan verwachtingsmanagement doen is super belangrijk. En ik heb zelf ook meegemaakt. Ik ben ooit 110, 104 kilo geweest met heel veel hardlopen, 94 kilo. Maar dan at ik 6 keer per dag smoothies, energierepen, allemaal zogenaamd gezonde dingen. Te rijk in koolhydraten en te veel eetmomenten. En was nuchter insuline was 12. Nou, en ik zat nog net op tijd genoeg om met dezezelfde interventie terug naar 4 te gaan. En ik ben al blij als de patiënten onder de 10 komen en als ze zich beter voelen, meer kwaliteit van leven hebben. Nou, dan hebben we al heel veel bereikt. Je viert de successen, maar je coacht ook mensen die blijven hangen. Het is eigenlijk net als stoppen met roken. Dat gaat ook vaak niet in één keer goed. Je moet geduld hebben. En dat is ook heel internistisch, geeft dat heel veel voldoening. Als iemand blijft hangen, ja, wat is dan de oorzaak daarvan? Want hoe dichter je bij de oorzaak bent van die metabole ontregeling, ja, hoe beter de patiënt dat snapt. En als je daarop aangrijpt, dan is de kans op succes groter.
En is het dan zo dat bij de meeste mensen de oorzaak ligt in het jarenlang te veel koolhydraten eten? Dus leefstijl, verkeerde voeding, te veel
Nou, ik vind
koolhydraten?
het te simpel om het op dus de alleen maar de schuld aan die koolhydraten te geven. Het is echt de combinatie van al deze deelfactoren. Dus vooral de ultrabewerkte producten die erin komen. Ook dat is altijd de combinatie van suiker, witmelen en de plantaardige oliën. Die maakt dat je sneller dooreet en ook te veel energie binnenkrijgt. En dat het moeilijker is om je maar tot twee maaltijden te beperken. Nou, dat speelt mee. En ja, de veranderde leefomgeving van ons en en ook wat van buiten komt aan fijnstof, microplastics, al dat soort dingen, die maken dat we nu eerder al goed op de voeding moeten letten om metabool gezond te blijven. Dus ik vind het echt multifactorieel. Maar doordat al die andere problemen er zijn, ja, komt het er wel echt op aan dat je van jongs af aan, ook al op kinderleeftijd, investeert in die volwaardige voeding. En dat, ja, dus alles wat met ja, frisdranken te maken heeft, suikers, chips, om voorbeelden te noemen, dan ja, dat wil je eigenlijk niet. En ik vind het goede nieuws ook dat ik bij mijn vrienden hoor dat die kinderen hebben op hockeyvelden, dat mensen nu gaan letten op tractaties. Dus dat er geen zoetigheid meer komt en geen energiedranken meer. En dan zou het echt mooi zijn als ook vanaf kinderleeftijd aan ja, je al ja, dit wat beter onder controle hebt. Zodat je niet eerst ziek moet worden om het te ontdekken en dan het weer om te draaien.
Nee, precies. Dan kunnen we beter voorkomen. Nou hoorde ik jou net nog iets zeggen over medicatie. Doe je dan op de GLP-1-remmers?
Ja, de alle nieuwe medicatie, ook de medicijnen waarmee je de suiker uit het lichaam kan krijgen, met de SGLT2-remmers. Metformine doet het nog steeds goed. Maar ik ben echt aan het jong leren met die medicijnen. En ja, voor sommige patiënten is het een hele mooie boost om te starten, maar op voorwaarde van die goede begeleiding. En ik durf de stelling te verdedigen, maar dat geldt ook voor prednisongebruik. Gebruik van zuurremmers, cholesterolverlagers, dat die medicijnen eigenlijk alleen veilig gegeven kan worden als je het koppelt aan TKB als leefstijlinterventie.
Ja.
Misschien niet de sterke variant, maar op zijn minst de matige variant. Dus met een koolhydraatgehalte tussen de 50 en de 130 gram, als
Ja.
eigenlijk de nieuwe norm voor iedereen. En zeker dus als je met medicijnen in de weer gaat. En ja, dan kan je je spiermassa een beetje op peil houden. Vooral je spierfunctie op peil houden. En dan, ja, dan kan je met een lagere dosis een goed effect hebben. Zodat je minder bijwerkingen hebt. Met een goede focus op het viscerale vet, het buikvet. En waarbij je eigenlijk het subcutane vet als gezond vet wil behouden. Dus
Ja.
daar ben ik nu mee aan het spelen. Want nou, dat gaat samen met een goede spiermassa. Nou, en dat is ook doorontwikkeld, hoe je dan in de spreekkamer die adviezen geeft om die spierfunctie op gang te houden. Omdat spieren, is een geweldige buffer, niet alleen voor suikers, maar ook voor die triglyceriden. Dat
Ja.
is net zo moeilijk als die insuline om die triglyceriden laag te krijgen. Dus dan zeg ik van nou, probeer elk uur 2 minuten te bewegen, statisch of dynamisch. Dingen die je thuis kan doen, met behulp van de fysiotherapie of met YouTube heel makkelijk kan leren. Maar kort en krachtig, even op een home trainer zitten, 5 minuten. En dat heet dan re-hit, reduced exposure, high interval training. 2 keer 20 seconden voluit, met even infietsen, rust en uitfietsen. Ben je in 5 minuten klaar. Nou, en met dat soort bewegingen gaat, onafhankelijk van insulineresistentie, gaat die energie van die voorraad naar het bloed, naar de spieren toe. En dat is wat je wil zien. En daar is heel veel te winnen. Want als ik doorvraag naar activiteit, hè, dan wandelen de mensen wel, ze fietsen wat.
Ja.
Nou, maar aan krachttraining wordt in de volle breedte eigenlijk maar heel weinig gedaan. En dat is ja, toch een must. Om metabool gezond te blijven. Dus met
Ja,
al die factoren die er zijn. Dus dat weegt net zo hard als die voeding.
dat advies is meestal wel iets te zwak, hè? Of je zegt, ga maar wandelen als je maar iets doet. Ja, mee eens als je maar iets doet, maar het is vaak helemaal niet genoeg.
Nee, en ik merk dus heel sterk dat als je begint met de voeding, dan kan de energie toenemen en ook de energie om dat sporten te doen. Dus dat vergt allemaal bij elkaar best begeleiding. Daar heb je dus leefstijlcoaches voor nodig. En dat is denk ik een mooie brug naar je leefstijl als medicijn. Want kijk, het concept zoals ik dit nu uitleg is eigenlijk heel simpel, maar waar we vandaan komen. Met al die gewoontes die we hebben van jongs af aan opgebouwd, vergt dat nog best veel begeleiding om mensen op het goede spoor te krijgen. En vooral mensen zelf te helpen met inzicht, kennis, doelstellingen, verwachtingen. En de tempo, dus de persoonlijke voorkeuren. Want dat vind ik ook zo mooi van TKB als principe. Want daar kan ik mensen mee helpen die vegan zijn, vegetarisch. Die per se de keto-carnivore kant op willen, of redenen hebben om echt die ketose centraal te stellen. En dan pas noem ik het ketogene metabole therapie. Maar dat valt allemaal onder die TKB 50. Nou, en dan kan je luisteren naar de voorkeur van iemand, hoe iemand in het leven staat, wat voor steun er thuis is. Ja, en dat maakt het allemaal toch wat relaxter en niet dogmatischer. En eigenlijk een leuke nieuwe hobby. Nou, zo probeer ik het te framen als een kans om te gaan genieten van koken samen, eten samen. Maar dat soort details moet ik dan zeggen in de spreekkamer. Ga samen koken, eet langzaam, kauw goed, neem tijd om tot verzadiging te komen. Maak even een wandelingetje tussendoor en dan heb je dat toetje misschien helemaal niet nodig. Ja, en uiteindelijk eet je dan ook veel minder met die twee maaltijden op deze manier. Dus die calorieën doen het toe, maar via een natuurlijke manier van verzadiging. Dus je eet wanneer je echt honger hebt. Het lichaam is gewend aan het moment wanneer je eet. Dus ik vind optimaal twee maaltijden per dag. De eerste maaltijd waarmee je het vaste breekt, dus die breakfast. Het ontbijt blijft de belangrijkste maaltijd, maar dat kan je dus prima als lunch nemen. Als een warme maaltijd. En zo doen wij het ook zo vaak mogelijk. Dat we tussen de middag weer warm eten. En de middag weer meer kans. En als ik in het ziekenhuis ben, dan neem ik een makreeltje met wat geitenkaas. Nou, dan. Ja, makreel geeft een soort anti-honger. Nou, dan heb ik s'avonds niet eens honger in een tweede maaltijd. Dus, en dan zie je ook dat die caloriebelasting ook veel lager blijft. Je kan met veel minder eiwit en vet toe dan dat ik ooit voor mogelijk heb gehouden. Dat geeft zo'n bevrijding van food noise, eetruis of voedselruis, hè, dat je de hele dag met eten bezig bent. Dus je hebt, en het werk wat ik nu doe, nog fulltime als internist, ja, ik heb toch grote twijfels of ik dat nog met zoveel verve en energie zou kunnen doen als ik dit niet zou kunnen doen, niet op deze manier zou doen. Dus ik moet er zelf net zo goed mijn best voor blijven doen. En omdat ik dit 7 jaar doe, dan weet ik die verfijning, dat maakt het eigenlijk extra leuk, hè? Die aanpassingen, die tweaks. En zo is het prima vol te houden.
Ja, ik vind het ook heel mooi hoe jij dat eigenlijk ontzenuwt. Want vaak wordt er gedacht bij koolhydraatbeperking of bij een ketogene leefstijl dat dat heel extreem is. Dat je ook kampen hebt voor veganisme en voor carnivorisme bijvoorbeeld. Het wordt allemaal zo uit elkaar getrokken en zo extreem gemaakt. En het fijne van jou vind ik dat je dat dan heel rustig brengt en zegt dit kan, dat kan, maar de hoofdmoot is dus het beperken van je koolhydraten, je leefstijl. En je maakt er een heel brede aanpak van, die gewoon voor heel veel mensen, eigenlijk voor iedereen, haalbaar is, op je
Ja.
eigen manier in te vullen is.
Ja, en daarom is dit het jaar dat we dit als leefstijlbehandeling. En nu is die term zo mooi, je leeft als medicijn, want dit is. Kijk, we hebben met medicatie, zo zijn we getraind. Heb je een mooie indicatie, je hebt mechanismes, je hebt werking, je hebt bijwerkingen. En nu is deze leefstijlinterventie eigenlijk vergelijkbaar als de introductie van een GLP-1. En soms combineren het dus heel mooi. En dat kan ik dus zeggen, omdat de afgelopen 7 jaar, wij zijn er vergelijkbaar 2018 mee begonnen. En toen was die onderbouwing nog niet zo aanwezig. Maar Tim Noakes uit Zuid-Afrika heeft dat prachtige boek Ketogenic gemaakt. Een
Ja.
hele dikke pil met al het bewijs.
Achter je.
En dat boek heet dus ook Therapeutic Carbohydrate Restriction. En ik ben net zo wetenschappelijk. Ik ben gepromoveerd, academisch opgeleid, academisch gewerkt. Dus ik leg alles langs de lat van de wetenschap. En nu is er voldoende wetenschap om TKB als interventie, als alternatief aan te bieden voor medicijnen, voor bariatrie en voor mensen die denken dit om met een caloriebeperking te kunnen doen. Nou, als je
Ja.
dan de voor- en nadelen met elkaar weegt, nou, dan komt TKB er eigenlijk heel leuk op te staan. En dan hebben de mensen de recht erop om hier de kennis van op te doen. Nou, en
Ja.
daarvoor is die stichting, Je Leeft Als Medicijn. Mensen met de sociale media komen terecht. Er is een enorme professionalisering aan de gang om die kennis zo goed mogelijk aan te bieden. Met webinars, met nieuwsbrieven, een goede content op de website. Nou, supportgroepen voor elk wat wils. En
Ja.
vooral, en dat is het leuke, nu met Lampie als virtuele leefstijlassistent. Dus als een getrainde leefstijlassistent op TKB. Allemaal op basis van onderbouwing, dat mensen ook in hun eigen taal, eigen cultuur, eigen
Oké,
niveau,
ja.
dat ze hun vragen daar kunnen stellen. En nog mooier is dat ook de mensen die jij opleidt, van Ketogeen Instituut, dus die kunnen aansluiting vinden. En als een patiënt een ondersteuning wil hebben, voor iemand die begeleiding wil geven, dan kijk, ja, wie in mijn woonplaats is getraind met TKB, wie kan mij helpen? Nou, en zo kunnen mensen elkaar vinden. Hè? Dat is echt matchmaking. En dat
Ja, heel mooi.
en dan om het helemaal de cirkel rond te maken, is dat als een patiënt succes heeft, dat hij dan dat kan laten zien aan de praktijkondersteuner, de huisarts en de specialist. En het is echt niet allemaal makkelijk. Ja, maar de kans op succes is groot als je het goed doet, goed begeleid wordt, goed doorzet. En dat je dan zegt van nou, ik heb dit toch bereikt met de metabole screening als spiegel. Hè, mijn triglyceride gaat naar beneden, HbA1c blijft mooi laag, insuline gaat naar beneden. Nou, en dan kan die zorgverlener zeggen van nou, Verhip, dat is zo gek nog niet. Ik steun deze patiënt. En dat is ook echt de oproep. Geef credit aan de patiënt die het op deze manier doet. Leer daar zelf van. En nou, zo is het bij mij ook begonnen. Dus als het bij mij zo gaat, dan verwacht ik ook dat bij mijn collega's dat kwartje gaat vallen. En dan wordt het de normaalste zaak van de manier om dit als een soort leefstijlbehandeling 2, 3.0 breed te omarmen.
Ja, nou ja, dat klinkt fantastisch. En we zijn gelukkig, wat je hebt gezegd, al jaren bezig. De eerste pioniers, zal ik maar zeggen, in Nederland hiermee bezig zijn, waaronder je leefstijl als medicijn. En er komen gewoon steeds meer professionals en therapeuten en leefstijlcoaches en artsen, noem maar op, die hier kennis van hebben en die ook de mogelijkheid hebben om te ondersteunen. Dus ik ben ook heel blij dat, ja, ik noem dat de keto-professionals, maar het zijn ook TKB-professionals en ook leefstijlprofessionals, dat die ook te vinden zijn in Lampie. Dus dat is sinds kort het geval. Dus ja, dank daarvoor, heel mooi. Ja, alles om die puzzelstukjes bij elkaar te brengen en dat netwerk te laten groeien en de ondersteuning voor de mensen die op zoek zijn naar verbetering van hun leefstijl, ziektes, hun diabetes, hun hart- en vaatziekten, noem maar op, dat die ergens terecht kunnen. Even kijken hoor, want ik had nog een vraag. Ik was ergens naartoe aan het werken en terwijl ik aan het praten ben, denk ik, hé, ik ging ergens naartoe, maar nu weet ik hem niet meer. Ja, wat als iemand hier naar luistert en die denkt, goh, interessant, en ik heb al heel veel voorbij horen komen, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Waar zou je dan heen sturen? Waar kan iemand gaan kijken?
Ja, nou, dus uiteraard bij Je Leeft Als Medicijn. Je hebt ook een opleiding. Er zijn een keur aan boeken. Heel interessant is de link met de metabole gezondheid. Als je gezinnen hebt, dat boek van Georgia Eat is vertaald. Heel je hoofd. Het boek van Benjamin Bigman, dat komt er ook aan. Dat wordt ook vertaald in het Nederlands. Nou,
Ja,
dat zijn
geweldig.
mijn mentoren. Ik maak een groot verschil tussen een mentor en een influencer, hè, dus Jason Fung is een naam waar je goed kan kijken. Die zet het vaste wat centraler. Dus dat zijn al mensen waar je heel veel van kan leren. En ja, wij hebben zelf onze diëtistes zijn helemaal getraind hierop. Dus dat is ook fijn als je patiënt kan verwijzen daar naartoe. En die zijn in de landen ook veel beter te vinden. Dus gewoon eens in verdiepen. Eerst eens naar de eigen metabole gezondheid kijken. Van is er wat te winnen? Hoe voel ik me? Wat zijn mijn doelen? Maak ik me ergens zorgen over?
Ja.
Zien mijn waardes eruit? Dat je bestaande waardes eens een keer opnieuw tegen het licht houdt. Van valt er wat te verbeteren? Ja, nou, op het moment hoe eerder je erbij bent en de boel kan omdraaien, hoe beter het is. Hè? Dus dingen als dementie, dat zijn processen die al op middelbare leeftijd of vroeger beginnen. Dus wees daar bewust van dat ook een heleboel soorten van kanker en al die ziektebeelden die je niet wil, omdat ze de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden, dat je die op elk moment kan beginnen. Ik zeg altijd van ja, je kan beter gisteren beginnen.
Ja,
Toch wel
precies.
die sense of urgency om niet te lang te wachten. En dan te focussen op het buikvet. Schaf een weegschaal aan bijvoorbeeld. Of kijk op de sportschool naar je vetpercentage.
Ja.
Vrouwen moeten toch wel onder de 25% zijn, bij mannen onder de 20%. Dus dan weet je waar je staat. En op het moment dat er wat te verbeteren is, dan kan je met de relatief eenvoudige aanpassingen in het leven, samen met het gezin, je een soort knop omzetten
Ja.
en je gezondheid weer echt in eigen hand nemen.
Ja, heel mooi. Mooie boodschap om mee te geven. En wat je ook zegt, super belangrijk om niet te wachten tot je een diagnose krijgt, doordat er problemen ontstaan of doordat je niet meer in je broek past, bijvoorbeeld. Maar grijp gewoon eerder in, laat het niet versloffen. Ga test laten doen, desnoods. Neem contact op met je leefstijlsmedicijn of een andere iemand uit ons netwerk, bijvoorbeeld. Er zijn genoeg mensen die deze kennis hebben, dus ga niet bij de pakken neerzitten. Pak het gewoon aan, in plaats van bij neer gaan zitten. En ga er wat mee doen, want het is gewoon heel snel een mooi effect mogelijk met deze manier van eten en leven. Dus dat,
Ja,
ja, dat is heel duidelijk.
ik raad het echt iedereen aan. Als er een reden is, je moet geluk hebben, wil je als je hier geen aandacht aan besteedt, dat je er een heel leven mee wegkomt.
Ja.
Hoe eerder je dit oppakt op een natuurlijke manier, dat je gedrag verandert, dan is het allemaal niet zo beperkend en is het heel goed te doen en heel goed vol te houden.
Ja.
En veilig, zonder. Ja, ik zie de nadelen niet. De voordelen zijn veel, veel groter.
Ja, en het maakt niet uit hoe oud je bent. Mijn oudste coachie, zal maar zeggen, is 84. Niet was, is. En ook die ziet er gewoon nog steeds verbeteringen gebeuren. Dus ook al ben je nu al op leeftijd, gewoon beginnen, want er is nog heel veel te winnen. Dat rijmde.
Helemaal eens.
Ja. Nou, Ivo, dankjewel. We kunnen nog uren doorpraten, maar dat gaan we ook nog eens een keertje doen als we elkaar weer in levende lijven gaan ontmoeten. En ja, enorm bedankt. Ik hoop dat het mensen inspireert om op zoek te gaan hiernaar.
Ja, dankjewel, Louisetta. Prettig gesprek en ik hoop dat het veel mensen bereikt.
Dankjewel. Heeft de boodschap over therapeutische koolhydraatbeperking en ketogene leefstijl jou ook bereikt? En ben je nieuwsgierig om hier meer over te ontdekken? Een schat aan informatie is te vinden op de website van je leefstijl als medicijn. En wist je dat je daar ook de ketotherapeuten kunt vinden die zijn aangesloten bij ons platform Keto Professionals? Bij Ketogeen Instituut Nederland geef ik regelmatig een online webinar waarin ik je laat zien wat de waarde is van het beperken van koolhydraten en het toepassen van ketogene interventies. Je kunt je hiervoor gratis aanmelden. En in het webinar vertel ik je ook meer over onze opleiding Ketogene Metabolotherapie. Alle nodige links vind je in de show notes. Dan sluiten we nu af. Mijn naam is Louisa Blikkenhorst. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.